Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de rozenkrans. Priester Daniël de Witte spreekt vanaf vandaag over de glorievolle mysteries. We laten hem graag aan het woord.
Beste luisteraars, zo komen wij aan de glorievolle mysteriën. We komen nu aan de mysteries die het aardse leven van Jezus en van Maria overstijgen. Het gaat nu werkelijk over de mysteries van het leven in de heerlijkheid van God. Dat zijn geen gemakkelijke mysteries om te overwegen, maar ze zijn zeer belangrijk, omdat ze ook over ons gaan, over onze toekomst, over onze uiteindelijke bestemming. Zonder deze mysteries zou het leven van Jezus en van Maria niet veel betekenen. Het onze ook niet. Want wat zou ons leven zijn als het onherroepelijk zou eindigen en uitlopen op een niets? Zouden wij zo kunnen leven? Ik denk het niet. Dat is niet uit te houden. Een leven dat eens voorgoed een einde zou zijn. We willen altijd leven en altijd maar blijven leven. Dat zit zo diep in ons en we zijn allemaal bang voor de dood. Wel, dat is omdat onze bestemming inderdaad niet de dood is, maar het eeuwig leven. En daarom kijken we nog even naar de glorievolle mysterie van ons geloof en van ons rozenkransgebed. Het eerste mysterie is de verrijzenis van Jezus. Onze vorige beschouwing ging over Jezus' kruisdood op Goede Vrijdag. Ik heb toen proberen uit te leggen wat dan eigenlijk gebeurd is en welke heilsbetekenis dat heeft voor ons. Ik heb ook geprobeerd even te zeggen hoe innig moeder Maria betrokken was bij het heil dat haar zoon Jezus toen bracht daar op het kruis. Het zou allemaal voor niets zijn geweest als Jezus' leven toen geëindigd was. En nochtans is het dat wat de apostelen en Jezus' leerlingen hebben gedacht. Ook de vrouwen die onder het kruis alles mee hadden gemaakt, alle dachten zij dat het voorbij was, dat alle hoop nu vervlogen was. Zonder Jezus voelde zij zich eenzaam. Zij voelde zich als wezen en weduwen. Hun geliefde was dood. Ze voelde zich zelfs bedrogen. Ze dachten dat ze zich vergist hadden met achter die Jezus aan te lopen. Ze hadden de verkeerde gevolgd, zo dachten zij. En bovendien waren zij bang. Zou het eindigen met de dood van Jezus? Zouden de Joodse overheden ook hen niet vermoorden? Ze vluchtten weg, maar kwamen ondanks alles toch weer samen, die leerlingen van Jezus, en zelfs de vrouwen. Maar ze verborgen zich in de zaal van het laatste avondmaal. Daar sloten zij zich op achter gesloten deuren, de leerlingen. Het was voorbij, troosteloos waren ze. Maar de vrouwen gingen op de eerste dag van de week naar het graf, want ze moesten het lichaam van hun geliefde meester nog balsemen. En daar hadden ze op de avond van Goede Vrijdag geen tijd meer voor gehad, want de Sabbatsrust was ingegaan. Nu op zondagmorgen, de eerste dag van de week, heel vroeg dus, trekken ze naar het graf. Ze wilden nog dat liefdewerk verrichten aan dat dode lichaam van hem, die een tijd lang hun heer was geweest. Ze hadden gezien waar men Jezus' lichaam neer had gelegd, Maar ze hadden ook gezien dat men een zeer grote en zware steen voor zijn graf dat in een rots uit was gehouwen, dat men daar een zeer grote steen voor had gerold. Wie zou voor hen die steen wegrollen? Zouden zij met hun vrouwenhanden daartoe de macht hebben en de kracht? Maar zie, als ze bij het graf komen, zien ze dat de steen weg is gerold. En ze krijgen ook nog een verschijning van een engel die komt zeggen dat zij de Heer niet moeten komen zoeken bij de doden. Hij is niet meer in het graf, hij is verrezen. En dat had hij zelf toch menigmaal voorspeld. Het Marcus-evangelie eindigt oorspronkelijk heel abrupt. Hoofdstuk 16, vers 8 zegt dat de vrouwen ontsteld en bevreesd als ze waren wegliepen van het graf en er niemand iets van zeiden. De Bijbelgeleerden zeggen dat dat vers 8 oorspronkelijk het einde was van het Marcus-evangelie. Later heeft Marcus of iemand anders er nog iets aan toegevoegd, eigenlijk een samenvatting van wat de andere evangeliën ondertussen hadden geschreven. Het kon inderdaad ook zo niet gebleven zijn, want dan zou niemand iets van Jezus' verrijzenis geweten hebben, wij ook niet. Maar dan gaan de vrouwen hun wedervaren toch melden aan de apostelen. Maar deze vinden dat beuzelpraat, en toch zijn ze gaan kijken. Lucas vertelt dat Petrus ijlings naar het graf liep, zich voorover bukte, maar alleen de zwachters zag. Daarop keerde hij terug, verbaasd nadenkend over hetgeen er gebeurd was. Lucas 24, vers 12. Johannes vertelt dat wat uitvoeriger. Maria Magdalena ging naar het graf, zoals Marcus dat ook al verteld had over haar en de andere vrouwen, en vond de steen voor het graf weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, dat was Johannes, en ze zei tot hem: ze hebben de Heer uit het graf genomen en we weten niet waar ze hem neer hebben gelegd. Daarop liepen Petrus en Johannes vlug naar het graf, maar Johannes kwam het eerst bij het graf aan. Hij zag de zwachters liggen, maar ging het graf niet binnen. Petrus ging wel binnen en zag de zwachters en de hoofddoek die niet bij de zwachters lag, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats in het graf liggen. Pas dan, na Petrus, had ook Johannes het graf binnen. En dan staat er, hij zag en geloofde, want ze hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden op moest staan. Zie Johannes 20, 8, 9. Johannes is de beschouwende leerling, de charismatische leerling, een mysticus eigenlijk. En zulke mensen zien altijd heel snel wat er gaande is. Johannes geloofde, staat er. Maar dat was nog maar een beginnend geloof, een incoatief geloof, zoals de exegeten dat zeggen. Johannes geloofde op dat moment ook nog niet dat Jezus verrezen was. Hij geloofde wel dat God hier iets aan het doen was. Het werd spannend. Toch laat Johannes alles eerst constateren door de ambtelijke leider van de kerk, Petrus, de eerste paus. Het is altijd goed dat wij het ambt laten spreken over geloofskwesties, ook al zien sommige charismatisch en mystiek bezielde personen dingen al heel veel vroeger in. Op onze dagen willen sommige mensen het vijfde dogma van Maria afgekondigd zien. En ze zijn daar ongeduldig in, dat dat niet gebeurt. En dat vijfde dogma is dat Maria medeverlosseres is. Maar beste broeders en zusters, dat geloof ik ook. En dat is ook zo, maar ik laat het over aan de paus om dat gegeven als een geloofspunt af te kondigen. Want als dat de eenheid zou schaden in de kerk en onze vereniging met onze protestantse broeders bijvoorbeeld zou verhinderen of vertragen, ja, dan is het beter te wachten met dat afkondigen van het nieuwe dogma. En ik denk dat het dat is wat onze paus ook tegenhoudt. Matthäus vertelt ook over de vrouwen en het lege graf en zegt dat een engel hen de opdracht gaf naar de leerlingen te gaan en hen te zeggen dat Jezus verrezen was en hen voorging naar Galilea. Zie Matthäus 28, vers 7. Naar Galilea. Daar zouden de leerlingen Jezus terugzien, dus op de plaats waar ze door Jezus in der tijd geroepen werden en in het land waar ze met hem op pad waren gegaan, daar zouden ze hem terugzien. En dat is ook zo. Ook zij zouden ondanks alles weer aan het werk gaan en Jezus zou bij hen zijn alle dagen. Maar zover zijn we nu nog niet. De vrouwen haasten zich naar Jezus' leerlingen, zegt Matthäus, en zie, daar kwam Jezus hen tegemoet. Hairete, zei Jezus. Dat wil zeggen gegroet, of nog beter, verheugt u. Het is hetzelfde woord als dat wat de engel bij de boodschap aan Maria zei. Hairé, verheug u, begenadigde. En Matthäus vertelt dan dat de vrouwen Jezus' voeten omklemden en hem aanbaden. Maar nu herhaalt Jezus dat wat de engel hen al had gezegd, dat ze naar de broeders moesten gaan met de blijde boodschap, dat ze naar Galilea moesten trekken en dat ze hem daar zouden zien. Maar dan gaan de bewakers van het graf aan de hoge priesters vertellen wat er gebeurd was. En dan besluiten de hoge priesters een som geld te geven aan de soldaten met de opdracht te vertellen dat Jezus' leerlingen het lijk zijn komen stelen terwijl ze sliepen. Dat is een eigenaardig iets. De leerlingen hebben het lijk gestolen terwijl ze sliepen. Hoe konden ze dat weten in Gods naam? De leugen verstrikt zich in zichzelf. Maar het is toch goed te zien dat hier al, zo dicht bij het begin van het paasmysterie, dat er hier al twee bewegingen zijn. Die van de vrouwen die het blijde nieuws gaan vertellen en die van de hoge priesters die het goede nieuws meteen in de doofpot willen stoppen. Het zijn twee bewegingen die nog altijd doorgaan. Enerzijds verkondigt de kerk de verrijzenis, anderzijds zijn er altijd mensen die heel dat christelijk geloof ontkennen en belachelijk maken. We keren nog even terug naar het evangelie van Lucas. Die vertelt dat na de ontdekking van het lege graf door de vrouwen en ook door Petrus, op die avond van de eerste dag van de week, dus op paaszondagavond, er twee leerlingen wegliepen van Jeruzalem en terug naar huis gingen, naar Emmaus waar ze vandaan kwamen. Ze waren onthutst, ze konden er niet over zwijgen. Ze hadden de verkeerde gevolgd, ze hadden zo gehoopt dat die Jezus de Messias zou zijn. Maar nu was het al de derde dag. Jezus was dood, hun hoop was vervlogen, ze hadden zich vergist. En raar he, maar dan komt iemand met hen meelopen. Het is Jezus zelf. Maar ze weten het niet, ze zien het niet. En hij vraagt waarom ze zo bedroefd zijn. En ze vertellen die vreemdeling dan hun wedervaren. Jezus, hij was hun hoop geweest, maar nu was hij vermoord. En ze weten alles, hé? Ze weten ook al van dat lege graf en van de verschijning van engelen aan de vrouwen. Maar ja, Jezus was toch dood. Maar dan begint de vreemde passant hen de schriften te verklaren en te zeggen dat dit juist het lot van de Messias was. Hij ontsluit hen de schriften die vertellen over de lijdende dienaar van Yahweh, die veel moest lijden, maar door wiens striemen wij worden genezen. Hij vertelt over de psalmen waarin zoveel mensen hun miserie brachten bij de Heer en van hem hulp ondervonden. En voordat zij het weten komen ze aan de plaats waar ze heen hingen. En die vreemdeling doet alsof hij nog verder moet gaan. Maar ze dringen bij hem aan, blijf bij ons, want het is al avond. En de vreemdeling breekt voor hen het brood en hun ogen gaan open. Het is de Heer. Hij deed wat hij deed op het laatste avondmaal. Het was dus toch waar. Brandde hun hart niet in hen toen hij hun de schriften ontsloot. En onmiddellijk keren ze terug naar Jeruzalem. De weg van Emmaus naar Jeruzalem gaat omhoog, want Jeruzalem ligt op een hoogte. Maar het geeft niet. Ze hebben aan hun broeders veel te vertellen. Ze hebben Jezus ontmoet en gezien. En ook de leerlingen daar in Jeruzalem hebben hen ook al veel te zeggen. Jezus is aan Simon verschenen Hij is dus echt verrezen. Wat een vreugdevolle ommekeer in hun vreemd avontuur. En het is nog niet gedaan. Terwijl zij vertellen over wat tijdens hun tocht gebeurd was, staat Jezus daar plots zelf in hun midden. Vrede zij u, zegt hij. Zie je, wat ik zei in de vorige overweging over Jezus' voltooien van de schepping op het kruis, komt hier terug. Vrede, shalom. Hetzelfde woord waar ook het woord voltooien van komt in het Hebreeuws, is hier terug. Ze mogen in vrede leven. Ze mogen opnieuw leven, want ze waren dood. Jezus' sterven had hen van streek gebracht. Maar toch twijfelen ze nog. Ze denken dat ze een geest zien. Maar nee, het is geen geest, het is Jezus zelf. Betast mij, zegt Jezus, zie mijn handen en voeten. Jezus heeft nog altijd zijn lichaam, maar het is niet onmiddellijk te herkennen. Het is verheerlijkt. De wonden zijn doorstraald van Gods liefde. Jezus' lichaam is door de liefde van de Vader doorgegaan. Het is nu getransfigureerd. Het is nog wel zijn lichaam. Het is werkelijk dezelfde Jezus met wie zij drie jaar lang op zijn getrokken. Maar nu is zij de verheerlijkte Zoon van God, zoals zij aan de drie van hen eventjes had laten zien, daar op de Tabor, toen hij van gedaante veranderde. Toen was zij nog verborgen in ons donkere mensenvlees. Toen moest hij nog door de dood heen. Toen had hij nog zand in zijn haren en in de zolen van zijn sandalen. Nu is hij door de dood heen gegaan. Hij is weer bij zijn Vader, maar hij is ook bij hen. Nu nog in verschijningen, maar als ook deze wegvallen na 40 dagen, blijft hij ondanks alles toch bij hen en ook bij ons. Jezus verduidelijkt ook hier in de zaal van het laatste avondmaal de schriften. Ze hadden niet begrepen wie Jezus was. Ze waren wel 3 jaar met hem opgetrokken, maar ze kenden hem niet. Alles bleef zo onduidelijk. Zou hij de Messias zijn, een koning in heerlijkheid, of toch maar, zoals hij steeds maar insinueerde, een leidende dienaar van Yahweh? Nu wordt het duidelijk. Zijn rijk is niet van hier. Hij is geen mens zoals al anderen. Hij is meer. Hij is de Zoon van God.
Thank you.
beste luisteraars, we zijn bezig met het overwegen van het eerste glorievolle mysterie, de verrijzenis van Jezus. Ik keer nu even terug naar het Johannes-evangelie. Eerst verschijnt Jezus aan Maria Magdalena. Hij noemt haar bij haar naam. En dan pas herkent ze hem. Maar daarvoor moest zij zich tweemaal omkeren. Dat wil zeggen dat ze haar Heer heel anders moest leren zien. En anders met hem om moest gaan. Houd me niet vast, zegt Jezus, maar ga naar mijn broeders en zeg hen, ik stijg op naar mijn en uw vader. Dat heeft Maria Magdalena ook gedaan. Maar dan beschrijft ook Johannes wat Lucas al zei, Jezus' verschijning op paaszondagavond. Ook hier weer de vredesgroet van de Heer. Vrede zij u. Ook hier toont Jezus hun zijn doorbonde handen en zijde. En dan zendt Jezus hen, zoals zij door de Vader is gezonden, zo worden zij door Jezus gezonden om zonden te vergeven en de nieuwe schepping die Jezus op zijn kruis realiseerde te verkondigen en ervan te leven. Maar dan komt het mooie verhaal van Thomas. Thomas was er niet bij toen Jezus kwam op paaszondagavond. En als de leerlingen hem vertellen over Jezus' verschijning, wil hij dat niet geloven. Hij moet eerst zijn handen in de wonden kunnen leggen. Maar 8 dagen later komt Jezus terug. En dan is er al een beginnende kerk. Dan viert men al Eucharistie, zou je kunnen zeggen. En het mooie van Thomas is dat hij, ofschoon hij nog niet geloven kan, toch naar de groep en naar de Eucharistie komt. En daar mag hij Jezus' wonden en geopende zijde zien. En dan verandert de twijfelaar Thomas totaal. Hij roept uit, mijn Heer en mijn God. Er is geen schonere belijdenis te vinden in heel het Nieuwe Testament. Hoe kwam Thomas tot zo'n diep geloof? Ja, doordat hij in Jezus' wonden en geopende zijde het hart van God zelf heeft zien kloppen. Nu begreep hij het. Jezus was Gods eigen Zoon, voor ons mens geworden en gestorven, om onze zonden te verzoenen. Het Duitse woord voor verzoenen is verzeunung. Een Vlaamse jezuïet vertaalde dat ooit met verzoning. En dat is het, he. Jezus heeft ons meegetrokken in zijn diepste wezen, namelijk dat hij de enige geboren Zoon van God is. En door zijn sterven en verrijzen heeft hij dat proces van ons kind van God worden samen met hem voltooid. We zijn verzoond. We zijn kind, zoon of dochter geworden van de Vader in en met Jezus mee. En toch heeft Sint-Jan nog iets te zeggen. Ofschoon zij al zoveel tekenen hadden gezien dat Jezus niet dood was, maar leefde, gaat Petrus weer vissen. Hij keert terug naar zijn oude beroep. Dat lezen wij in het 21ste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. En dan gaan verschillende leerlingen met Petrus mee in de boot. Maar ze vangen die nacht niets. Het gaat niet meer. Als je geliefde verloren bent, gaat het niet meer. En als iemand die Jezus mee heeft gemaakt hem verliest, dan gaat het ook niet meer. Petrus, die terugkeerde naar zijn vroegere beroep, is niet meer gelukkig. Een seminarist die het echt gemeend heeft en weggaat, of een kloosterzuster die uitreedt, zijn niet meer gelukkig. De vissen bijten niet meer. Maar dan staat daar tegen de morgen een man aan het strand. Hebben jullie wat vis? Vraagt de man. Maar dat is het juist, dat is het probleem. Ze hebben geen vis. De vissen bijten niet meer. Probeer het eens rechts van de boot, zegt de man. En ze doen het. En kijk, een net vol grote vissen. De mysticus Johannes heeft het ook weer door. Het is de Heer, zegt hij tegen Petrus. En inderdaad, Jezus was altijd die man van niet opgeven, van doorgaan, de man van kleine mosterdzaadjes die een grote boom werden. Ook hier. Maar het verhaal heeft een dubbele bodem. Het is ook al het verhaal van de kerk die mensen vissen moet en soms, zelfs heel vaak, bijten de vissen ook hier niet. Onze verkondiging, ons apostolaat, draagt dikwijls geen vrucht. Niet opgeven, zegt Jezus, het eens op een andere manier proberen. Dat is ook nu weer het geval in onze tijd. In een tijd van veel ongeloof overal in de wereld probeert de Heer het nu met de synodale weg. Luisteren naar elkaar vanuit het gebed en vanuit de Heilige Geest. Laten wij die weg een kans geven, beste luisteraars, en niet te hoog zijn zoals ik dikwijls hoor, oh, dat is allemaal niks. Nee, onze paus bedoelt het goed, heeft die weg, die synodale weg, een kans, zo moet het gaan. Samen luisteren naar Jezus en de kracht van de Heilige Geest, niet om gelijk te halen of je op te dringen, nee, allemaal dat niet, maar om samen te luisteren en samen te kijken, wat kunnen we doen? En wat wil God nu eigenlijk van ons als kerk? Welke weg wil hij met ons gaan? Het is natuurlijk de weg naar de hemel, maar de concrete weg moet uitgestippeld worden. En ieder tijd heeft zo zijn eigen problemen en zijn eigen concrete wegen waarop die tijd het Rijk Gods waar moet maken. Jezus is verrezen. Dat is de kern van ons geloof. En dat verrijzen is geloof verandert alles. We mogen leven van de nieuwe schepping die Jezus ons bracht op het kruis. Jezus is verrezen. Dat betekent alles wat hij zei en deed, dat duurt voort. Jezus is bij ons alle dagen tot de voleinding van de wereld. Dat is dan ook de vrucht van onze overweging van Jezus verrijzen is het nieuwe leven. Het leven in de nieuwe schepping die Jezus ons bracht. Daar mag God echt onze Heer zijn en wij mogen dat waarmaken door niet meer voor onszelf te leven, maar voor God en voor elkaar, zoals ook Jezus de mens is, voor God en voor elke ander.
En tot zover deze catechese in een lange reeks over de mysteries van de Rozenkrans. U kan deze en andere afleveringen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be.